Johannes hoofdstuk 12, waarvan ik het eerste gedeelte lees. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, daar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zei er dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zeide: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Tot zover. En dat is dan de geschiedenis waar dan al die boven staat: zalving van Jezus te Bethanië. Iets dergelijks staat er ook boven in het Matthäus-evangelie, zalving te Bethanië. Ook in het Marcus-evangelie staat er boven zalving te Bethanië. En het Lucas-evangelie, daar staat de zalving van Jezus door een zondares. En hier staat weer boven zalving te Bethanië. Ik vind het altijd leuke dingen, die opschriften. In de eerste plaats omdat ze toch niet geïnspireerd zijn, dus hoef ze ook niet al te serieus te nemen. Maar in de tweede plaats omdat in dit geval de verwarring tot uitdrukking komt die hier bij deze gebeurtenis nou eenmaal bestaat. Ik zou niet weten waarom, want ik vind er geen aanleiding toe. Als je het mij vraagt, ik vind in zowel Matthäus, Marcus, Lucas als Johannes 3 keer dezelfde geschiedenis. Zij het dan dat bij gelegenheid het verhaal een beetje van een andere kant wordt. Maar de strekking van de geschiedenis is altijd gelijk. En bovendien de geschiedenis zelf ook. Als we tenminste in staat zijn om ons te realiseren dat nou eenmaal wij een verschillend verslag krijgen, uiteraard, van dezelfde gebeurtenis door de verschillende verslaggevers. Zo zit dat nou eenmaal. Ik denk eigenlijk dat over het algemeen men er wel over eens dat het verhaal uit Matthäus en Marcus hetzelfde is als dat uit Johannes. Het enige probleem vormt kennelijk de geschiedenis in Lucas. En dat komt omdat daar uitdrukkelijk sprake is van een zondige vrouw, een zondares. En daar wordt ook inderdaad de naam van de vrouw er niet bij vermeld. Onbegrijpelijke redenen. Ik vind dat ook heel netjes om dan maar niet te zeggen hoe ze heet, want wat maakt het dan ook uit? Zo doe je dat nou eenmaal. Maar niettemin is het heus dezelfde dame die dezelfde dingen ook doet. Alleen ter gelegenheid van het verslag van Lucas worden enige andere zaken erbij vermeld. Maar het is inderdaad dezelfde vrouw. Niet Maria Magdalena in het ene verhaal en Maria van Bethanië in de andere 3. Want dat is de protestantse variant. Heb ik u alles gezegd, geloof ik. Maar gewoon Maria van Bethanië, namelijk Maria van Magdala. Dezelfde vrouw. En voor degene die dan zegt: maar Magdala, dat ligt toch ergens anders dan Bethanië, is toch een ander dorp. Dan zeggen: ja, dat kan toch. Dat geeft toch niet. Ze kan toch in een andere plaats gewoond hebben. Ik zal u de details besparen, maar er is heel wat over bekend, overigens. Van de geschiedenis van het leven van zowel Lazarus enerzijds als Maria en Martha anderzijds. Maar het is ongetwijfeld dezelfde vrouw. En het verhaal wordt ook verteld met precies dezelfde strekking. Die geef ik dan maar meteen aan het begin. De gedachte is nou juist dat waar de Heer Jezus door het Joodse volk, hier in de geschiedenis steeds voorgesteld door Judas, Simons zoon Iscariot, dat weet u toch, hè, Judas, type van het Joodse volk, dat waar de Heer Jezus verworpen zou worden door het Joodse volk, voorgesteld hier door Judas, zou hij aanvaard worden als de Messias en verlosser door dat andere volk. De 10 stammen kom je dus weer bij terecht. Voorgesteld altijd in de figuur van Maria Magdalena. Die aan de ene kant, ons heel sympathiek overkomt. Omdat ze kennelijk een goede relatie had met de Heer Jezus. En geneigd was zich aan hem te onderwerpen, wilde ik zeggen. Maar ik bedoel, geneigd was naar hem te luisteren. Anderzijds vinden wij een dame die bezeten is geweest door 7 demonen die uitgeworpen werden en die dan bovendien ook nog een hoer was, vinden we wat onsympathiek en hebben we liever toch niet als voorbeeld, maar het is heus dezelfde dame. En waarom nou niet? Dat kan toch, of niet? Of dacht u dat u zelf beter was, hè? Omdat u uw zonden zo goed verborgen hebt kunnen houden of zo? Ik weet nooit hoe ik dat zeggen moet. Maar het ene gebeurt tamelijk in het publiek, zo heet iets ook, een publieke vrouw heet zoiets. Aan de andere kant, veel zonden weten wij verborgen te houden, maar beter zijn we echt niet. En dan heb ik het nog niet eens over psychologische achtergronden en al dat soort dingen meer, want daar hoef ik ook helemaal niet over te spreken, gelukkig. Maar het is toch helemaal niet zo'n punt. Als een moordenaar behouden kan worden door geloof in de Heer Jezus Christus, dat een zondares dat ook kan, toch? Nou goed, wij zullen het er verder maar niet over hebben, maar het is, als u mij vraagt, dezelfde dame en het verhaal is ook hetzelfde. Het blijkt alleen uit dat als hier staat in Johannes 12, dat de Heer Jezus kwam te Bethanië, waar Lazarus was en waar Maria was en waar Martha diende, het blijkt alleen dat het dan toch niet in het huis van Lazarus en Maria en Martha was. Want het was in het huis van een fariseer. Met de naam Simon. En met de bijnaam de Melaatse. Of hij dan nog Melaats was op dat moment, waarschijnlijk niet. Want anders zou het waarschijnlijk zo niet hebben plaatsgevonden. Maar hetzelfde geldt voor de zondares. Waarschijnlijk ook, begrijp je me goed. Alle mensen zijn zondaren. Maar u weet dat als van een vrouw gezegd wordt dat zij een zondares is of was, dat het een specifieke betekenis heeft. Ik neem aan dat ze dat niet meer was op dat moment. Net zo min als dat die fariseer nog melaats was. Maar hoe dat ook zij, het is een bijeenkomst in Bethanië in het huis van een fariseer. Dus toch een Joodse achtergrond, daar komt het op neer natuurlijk. Maar de Heer heeft tot die man ook heel wat te zeggen. Misschien is het toch wel handig als ik eerst die andere geschiedenis even lees met u, voor de zekerheid. Dan ligt dat wat bovenop, anders moeten we misschien zo vaak heen en weer bladeren. Dus ik neem dan eerst Matthäus 26... En voor alle volledigheid, eerst even dan vers 2. Het heeft met ons eigenlijke onderwerp weinig van doen, maar ik noem het toch maar even. Matthäus 26, vers 2, waar sprake is van dat na 2 dagen het Pascha is. En met nog 2 dagen tot het Pascha kwamen zij te Bethanië. En dan wijs ik erop dat in Johannes staat dat het was 6 dagen voor het Pascha. Maar in Matthäus en in Marcus staat 2 dagen voor het Pascha. En bij Lucas ligt alles door elkaar, daar wordt het ook niet bij vermeld. Maakt verder ook niet uit. Men heeft dat natuurlijk aangegrepen om te zeggen dat het dus onbetrouwbaar is allemaal. Ik moet u zeggen, er is niks onbetrouwbaars aan. Het is maar een kwestie van hoe je rekent. De officiële gedachte is, die heb ik van Flavius Josephus. Die leefde in die tijd, dus die kon het weten. Die zei, de Joden gaan naar Jeruzalem om Pascha te vieren. En ze moeten daar zijn, was de bedoeling, op de 10e. Van de eerste maand. Dat moest, want je moet nou eenmaal op de 10e het paaslam in huis nemen en op de avond van de 14e zou het geslacht en gegeten worden. Dus wil je Pascha vieren, moet je op de 10e in plaats van de viering zijn. 4 dagen voor de tijd dus. En als het hier dus is 2 dagen voor Pascha en het is in Johannes 6 dagen voor Pascha, dan kun je het netjes uitrekenen. In Matthäus is het dan 2 dagen voor de 10e, kennelijk. Anders krijg je het niet kloppend natuurlijk, hè? Dus dat is makkelijk. Hè? Dus het is 2 dagen voor de 10e. En in Johannes, waar staat 6 dagen voor Pascha, is het 6 dagen voor de 14e. En in beide gevallen kom je keurig uit op de 8e van de maand. Is niks moeilijks aan. Nee, echt niet. Nou goed. En zo zie je maar weer. Hè? Dat soort simpele beschuldigingen van het is niet met elkaar in overeenstemming wordt vaak heel gemakkelijk opgelost. Meestal is het trouwens een kwestie van niet goed lezen, eerlijk gezegd. Maar hier is het ook geen probleem. 2 dagen voor Pascha, dus ook 2 dagen voor de 10e en dus 2 dagen voor de intocht in Jeruzalem was het dan eigenlijk. Hè? Maar goed, Matthäus 26, daar staat dus in vers 6. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon, hier staat vermeld welk huis het was, in Johannes 12 staat het er niet bij, maar in Johannes 12 mag je dus niet meteen zomaar concluderen, dan het was in het huis van Lazarus en Maria en Martha, want daar was hij altijd, voor de gelegenheid dus niet. Het was in het huis van Simon de Melaatse, waarvan elders staat dat hij een fariseer was. Maar dan staat er verder, toen kwam tot hem een vrouw hebbende een albastenfles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat, of lag, is ook dikwijls de gedachte, en blijkbaar is dat ook zo, blijkt uit de rest van de geschiedenis, aanliggen. En dan staat er in zijn discipelen, dat zien de namen het zeer kwalijk zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Het was uiteraard Petrus die dat zo zei. Het was uiteraard Judas die dat zo zei. Maar het kwam dus inderdaad uit een van de discipelen. Waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen, waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een prachtig voorbeeld van een cynische uitspraak van de Heer Jezus. Hij zegt, er zijn toch altijd armen, dus als je de armen weer helpen wil, die zijn er altijd. Waarmee hij dus in één klap zegt dat het helpen van de armen gewoonlijk gebeurt tot eer van de helpers in plaats van tot hulp van de armen. Heb je dat nog? Ik verbaas me altijd over de Nederlanders die zo snel blij zijn dat ze weer ergens een doelgroep hebben die ze kunnen helpen. Is er wat verkeerds mee? Ik zeg toch niks verkeerds? Nee, maar ik verbaas me daar wel over. Maar als u me vraagt waarom zou dat zo wezen, ik denk dat het dit is, ja. Dan voelen we ons weer wat beter en dan hebben we weer wat schuld van ons weggewerkt enzovoorts. Hè. Voor het feit dat wij het goed hebben en dat soort dingen meer. Zo gaat het toch of niet? Nou ja. Deze uitspraak is niet van mij, hè? Die is van de Heer zelf. De armen heb je altijd met u. Maar mij heb gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, waarop? Op zijn hoofd stond in vers 7. En in het Johannes-evangelie gaat het over zijn voeten. En dan zegt er weer iemand, dat is dan een ander verhaal. Dan zeg ik, nou, hier staat zijn hoofd, maar bovendien zijn lichaam. Dus dat hoeft niet noodzakelijk alleen zijn hoofd geweest te zijn, toch? Maar ja, zalving gebeurt als het even kan en in de eerste plaats op het hoofd. Maar de bedoeling van de zalving is wel degelijk dat het hele lichaam bereikt of betreft. U weet wel, die zalving van Aaron op zijn hoofd, in zijn baard, in zijn kleding, tot aan de zoom van zijn kleding, daar draait het naartoe. Psalm, wat was het weer, 133 geloof ik. Mooi verhaal. Maar het hoofd wordt gezalfd, maar daarmee het hele lichaam. Dus niks bijzonders aan. Mijn lichaam, als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot voorbereiding van, hebben de vertalers het toen maar bijgezet. Maar heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Woorden die ook elders herhaald worden. Dat wil zeggen dat het dus inderdaad van belang is. Maar het idee is natuurlijk dat deze handeling van deze vrouw rechtstreeks van doen heeft, daar kom ik later op terug vanavond, rechtstreeks van doen heeft met het feit dat het evangelie gebracht zal worden in heel de wereld. Daar gaat het nou juist over. Nou goed. Tot zover Matthäus 26, dan hebben wij Marcus 14. Waar na 2 dagen ongehevelde broden was, Marcus 14 vers 1 is dat, en het paascha, en dan staat er, en dat maakt het echt incorrect, het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen, maar dat was het niet en dat staat er ook niet. Het was 2 dagen voor de 10e en het feest, als zodanig zeg ik elke keer, het feest is pas op de 15e, niet eens op de 14e, op de 15e. Maar er staat ook geen feest, alleen de vertalers hebben het ingevoegd, omdat ze kennelijk het verschil niet kenden. Er staat dus gewoon het paascha, namelijk der ongehevelde, ongezuurde broden, matzes, was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. En zo verder. En dan staat er in vers 3. En als hij te Bethanië was, in het huis van Simon, de Melaatse. Hier staat dat er dus ook uitdrukkelijk bij. Daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw hebbende een albastenfles met zalf van onvervalste nardus. Die wordt ook gezegd welke zalf het was dus, hè? Nardus. Van grote prijs. En de albastenfles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf. In Matthäus waren het de discipelen, hier zijn het sommigen. En nog later is het alleen maar Judas. Nou ja, daar zullen er meer zo over gedacht hebben, kan ik me zo voorstellen. Er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Want de zalf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zei, laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. En bedenk dan dat als er gesproken wordt in de Bijbel over goed werk of goede werken, dan zijn dat per definitie, omdat het er soms bij staat, werken tot heerlijkheid Gods. En bovendien werken voortkomend uit geloof en nergens anders uit. Dat zijn goede werken. En hier dus ook, hè. Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. En dus een uitdrukking van haar geloof en dienstbaarheid. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Leuk, hè? Niet wanneer zij het nodig hebben, maar wanneer gij wilt. Kunt gij hen wel doen. Zo wordt het gezegd. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Dat wil zeggen, wat te vroeg, bij wijze van prematuur, hè, voorgekomen. Om mijn lichaam te zalven. Hier stond ook op zijn hoofd in vers 3. Maar in vers 8 heet het wel degelijk om mijn lichaam, en dus niet alleen het hoofd, te zalven tot voorbereiding ter begrafenis. En dan voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot ging naar de overpriesters enzovoorts, om hem over te leveren, want dat was de man die natuurlijk het meest aangesproken werd hier. Lijkt me duidelijk, al wordt zijn naam eerder dan niet genoemd. En daarna hebben we het verhaal in het Lucas-evangelie, waar helemaal niet bij staat wanneer het was, en waar het inderdaad in een andere volgorde verteld wordt. Maar ik zeg altijd, de volgorde waarin het verteld wordt is niet noodzakelijk de volgorde waarin het plaatsvalt. En daar lezen wij in Lucas 7 vanaf vers 36... En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des fariseers huis zat hij aan. Zijn naam wordt nog niet genoemd, maar die komt later wel, in vers 43 en 44. En dan vers 37. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf en staande achter zijn voeten. Let op hoe het er staat. Staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken, niet met zalf, maar met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Hetgeen niet uitsluit dat ze ook zijn hoofd zalfde, uiteraard. Maar het verhaal gaat over die voeten. Tranen die vallen op zijn voeten, daarom zeg ik, het zal ook niet aan zitten, het zal aan liggen geweest zijn, maar dat is gewoon dezelfde term voor. Maar vooruit. Maar dit gebeurde dus. Maar met de nadruk op die voeten. En dan vers 39. En de fariseer die hem genoten had, zulk zinde, sprak bij zichzelf zeggende: deze, indien hij profeet waren, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Nou, er stond zij was, maar hier wordt vastgesteld om een of andere reden zij is, want eenmaal is altijd, dat weet u toch, hè? Toch? Eenmaal een dief, altijd een dief, heet zoiets. En eenmaal een zondares, altijd een zondares, kennelijk. Maar dit zijn typisch normen der fariseeën. Wettische normen, uiteraard, waarin men bij voorkeur anderen veroordeelt. Maar de Heer antwoordt en zegt tot hem: Simon, vers 40, dus het is diezelfde Simon als uit Matthäus en Marcus. Kijk, de vergelijking tussen Lucas en Johannes is inderdaad wat moeilijker. Maar het leidt geen enkele twijfel dat dit verhaal uit het Lucas-evangelie dezelfde gebeurtenis beschrijft als die van Matthäus en Marcus. En dat die uit Matthäus en Marcus dezelfde zijn als uit het Johannes-evangelie, hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Het is een en hetzelfde verhaal. Maar dan staat er dat de Heer zegt tot die Simon: ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: meester, zeg het. En dat vind je dus in de andere verslagen niet. Er staat: Jezus zei, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht, er komt een prachtige uitdrukking, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. Waarna wij ons ogenblikkelijk realiseren dat dit een gelijkenis was. Toch? Was toch een gelijkenis of niet? Ja. En gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dat weten we ook. En de volgende vraag is: wie zijn die twee? Die twee schuldenaars. Want dat moet dan net zo goed een profetische betekenis hebben. Toch? Eén is veel kwijtgescholden en ander weinig, maar allebei is volledig kwijtgescholden. Maar wie zou er het meest dankbaar zijn, was de gedachte. Het lijkt me toch niet zo moeilijk dan vast te stellen dat die 500 penningen schuld had, tegenover de andere 50. Degene die 500 penningen schuld had, wordt vergeleken natuurlijk met, in de eerste plaats met deze vrouw. De zondares, en die van 50, dat is dus kennelijk de fariseer in de directe toepassing van het verhaal. Maar u weet dat de fariseer zo zonder meer staat voor het Joodse volk, voor het judaïsme. Zodat de andere vraag is: waarvan is dan die zondares een beeld? Dan wel, waarvan is die man een beeld die 500 penningen schuld had? En dan krijg je dus puur weer hetzelfde antwoord wat je altijd krijgt. Die is een beeld van de 10 stammen van Israël. En hier zijn er twee schuldenaars. Bij de andere gelegenheid zijn er twee zonen, weet u wel. Die twee zonen, vader zegt, ga heen werken in mijn wijngaard tegen zijn beide zonen. Allemaal gelijk. En de een zegt, ja pa, en doet het niet. En de ander zegt, nee pa, en doet het uiteindelijk toch. En dan heb je weer dezelfde relatie van de twee en de 10 stammen. En de andere variant is natuurlijk, pa had twee zonen. En de een zei, vader geef mij mijn deel. En die ging weg. En ik kwam achter de... Hij leefde prachtig geluk, stond er. Maar goed, hij kwam achter de varkens terecht. Een mooi varkens. Het is een beeld van de wijsheid der druïden onder de Kelten. Varkens. Varken is een populair diertje tegenwoordig weer. Je kunt er overal beeldjes van kopen tegenwoordig. Vooral in Engeland. Jawel, omdat het een van de symbolen is van de New Age-beweging. Ga er maar aan staan. Daar waar men de New Age-beweging graag wil herleiden... tot, dat wil zeggen, afleiden van de Kelten, de oude Keltische cultuur en godsdienst, namelijk voordat het christendom kwam, want dat is de proef van het verhaal, daar voert men inderdaad een varkentje, een zwijntje als symbool. Ja, ik blief er nog wel eentje. Nou goed. Nee, dat was uit de andere literatuur, hè. Nou goed, we leggen we andere keer weer uit. Maar deze man kwam achter de varkens terecht en weet u precies hoe het in elkaar steekt. En vandaar zei hij, ik ga toch terug naar mijn vader, maar ik zal me melden als dienstknecht, als slaaf. En ik kwam bij vader en vader zei, nee, ik stel jou als zoon. En daar herkennen wij toch ook onszelf in elk geval, de gemeente, toch? En Onesimus herkennen we daarin, als u Onesimus tenminste kent, herkennen we daarin. De dienstknecht, teruggezonden naar zijn heer, maar eigenlijk als zoon, dus. Nou goed, maar een beeld van de 10 stammen van Israël, 2 en 10 naast elkaar. En de ene is jaloers op de andere, weet u wel. Zo gaat dat steeds. En daar gaat het hier uiteraard ook om. Want er is ook een soort jaloezie tussen deze Simon en deze vrouw, uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, van de Heer staat, hij keerde zich om naar de vrouw, en vers 44, en hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Waarbij de vrouw dus alle aandacht krijgt. De Heer kijkt naar die vrouw en praat tot Simon. En zegt, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Dat stond er eerder nog niet. Ja, in vers 38 stond het, hè. En dan vers 46, met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten. En ik lees hem dus als zelfs mijn voeten. Deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Dat wil zeggen, doordat men de Heer lief heeft, worden zonden vergeven. En ze heeft haar liefde voor de Heer hier duidelijk bewezen, lijkt mij. Zozeer zelfs dat er tot vandaag praatjes overgekomen zijn. Er zijn zulke dikke boeken tegenwoordig in de boekwinkel te koop over het geheime leven van Jezus en Maria, deze Maria. Zeker. En dat de Heer na zijn opstanding uit zijn schijndood er met deze vrouw vandoor gegaan is en nog lang en gelukkig geleefd heeft ergens in Frankrijk. Hè? In Frankrijk, als God in Frankrijk, ja. Hetgeen tamelijk aardig te documenteren valt, omdat de sporen van deze vrouw in Frankrijk in alle hevigheid, zeg ik altijd, aanwezig zijn. Dat wel. Die van de Heer Jezus alleen niet. Maar van die vrouwen wel degelijk. Nou goed. Nee, we doen geen ijsjes meer. Dus ja, sorry. Ik laat het u niet meer zien. Dus terug naar het schriftgedeelte. Haar zonden zijn haar vergeven, vers 47, die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Net zo goed als dat die vader die zoon vergaf, die verloren zoon die terugkwam en zo verder. Net zo goed als Israël, zoals de Heer ook de 10 stammen van Israël vergeeft voor zover ze geloven, uiteraard. Zo is dat toch? En dat die 10 stammen worden voorgesteld als één hoer in de Bijbel, ja, dat is een duidelijke zaak, ja. Nou goed, dat maar weer even terzijde. Haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede-aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Maar hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Maar het is gewoon het verhaal van Maria. Uiteraard. Nou goed, daarna komen we alsnog in Johannes, hoofdstuk 12. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, dat is dus dezelfde datum, de 8e. Te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Bovendien wordt Lazarus nog weer genoemd in vers 2. En de aardigheid is, maar dat heb ik u al verteld naar aanleiding van hoofdstuk 11, vers 2, dat hier in hoofdstuk 12 met grote nadruk terugverwezen wordt naar hoofdstuk 11, maar dat in het begin van hoofdstuk 11 met grote nadruk al vooruitgewezen wordt, en dat is echt vreemd, naar hoofdstuk 12. Als er immers staat, Maria was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was, enzovoorts. Dat moest nog geteld gaan worden. En de vraag is, waarom wordt het hier vast genoemd? Het antwoord is, omdat het de bedoeling is dat we die beide geschiedenissen als het ware over elkaar heen leggen. Omdat ze rechtstreeks met elkaar verband houden. Uiteraard. Je kan ze alleen niet door elkaar vertellen. Je moet ze één voor één vertellen. Maar ze worden hier duidelijk aan elkaar verbonden. Dat wil zeggen dat we Maria hier ook zien in dezelfde functie en positie, in dezelfde typologische betekenis als in het voorgaande hoofdstuk, waar we natuurlijk ook al uitgebreider bij stil hebben gestaan. Want waar het over gaat in hoofdstuk 11 is opstanding van Lazarus, namelijk een uitbeelding van de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En Lazarus kwamen we het laatst tegen in Marseille, dus uit Frankrijk. Jawel. En hier in Johannes 12 gaat het over dezelfde omstandigheden, het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dan een nieuw verbond zoals dat in de eerste plaats terecht zou komen, niet bij Juda, dus bij Judas, maar bij Maria, namelijk bij de 10 stammen van Israël. En Maria hebben wij, zijn wij het laatst tegengekomen. We willen plaatsnamen niet goed binnenschieten, maar eveneens in de Provence. Net zo goed, een paar kilometer noordelijker. Maar goed. En hun aankomst daar wordt elk jaar nog steeds herdacht door de zigeuners. Hè? Nee. Ja, het plaatsje waar ze aankwamen op, waar het herdacht wordt, althans in de delta van de Rhône, in Les Sainte-Marie du Mer, is het geloof ik, hè? Ja. De Lamer, dan is het ineens zijn moeder, maar dit lag gewoon aan de zee, was het idee. Nou goed, en het wordt daar herdacht door de zigeuners om een of andere reden. Ik vind het altijd wel leuk, omdat ik persoonlijk, maar het is compleet buiten de orde wat ik nu zeg, omdat ik persoonlijk toch het idee heb dat die zigeuners ook op een of andere wijze van Israël afstammen, maar nog veel eerder. U weet waar de zigeuners vandaan komen? Nee, dat weten ze zelf nauwelijks. Maar waarom heten ze gypsies? Omdat de naam betekent dus dat ze uit Egypte komen. Dat is wat de naam betekent. Dat, historisch weten ze daar zelf geloof ik helemaal niks meer van. Ik heb het tenminste nooit kunnen terugvinden. Maar ze worden natuurlijk al eeuwen van verdacht dat ze misschien een van de zogeheten verloren 10 stammen van Israël zijn. Dat ze zo'n apart volk zijn met een aparte cultuur en zich net als de Joden gedurende eeuwen nooit hebben geassimileerd. Dus dat wordt toch een wat vreemd volk. Een soort echo van het Joodse volk, om zo te zeggen. Maar het idee is, ik heb het idee, maar dat is niks waard hoor, maar ik vertel het nog maar even. Ik heb het idee dat zij behoren tot de categorie van Israëlieten die in de tijd wel uit Egypte verlost zijn, om zo te zeggen, maar niet meegegaan zijn naar Canaan. Dat is een wat moeilijk verhaal, maar er zijn ook in de Bijbel aanwijzingen voor dat een deel van Israël wel verlost werd uit Egypte, maar niet rechtsom ging, maar meteen linksom. Dus niet meeging achter Jozua, achter Mozes aan de woestijn in en zo verder, maar meteen een andere route opgegaan is. En via de Middellandse Zee is overgestoken enzovoorts. Zo'n categorie moet er geweest zijn. En of die is helemaal zoek, of ze moet er nog zijn. En nou ja, soms heb ik het idee, daar beantwoorden de zigeuners wel aardig aan. En hoe het nou komt dat die nou zo'n binding hebben met die plaatsen in Zuid-Frankrijk, waar de eerste discipelen naartoe gegaan zijn. Ja, de Provence dus. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat als je het evangelie goed vertelt, dan zijn ze er heel ontvankelijk voor. Algemeen gegeven. Is zo. Ze zijn of Rooms-Katholiek, nou ja, op de wijze van de zigeuners overigens. Maar op een eigen manier, dat blijft het altijd. Maar je hebt ook heel veel evangelischen onder. Al wordt het dan al gauw Pinkster, zuster. Ja, Pinkster. Maar dat zal wel gelegen zijn in de volksaard. Dat aanspreekt, maar gelovigen, inderdaad, ja. Maar goed, dat is een verhaal terzijde. Dat moet ik helemaal niet vertellen. Had ik onderweg in Frankrijk moeten vertellen. Hè? Goed. Dus laat me weer zitten. Terug naar deze geschiedenis. Waar het om gaat is dat die twee, hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12, duidelijk met elkaar verbonden worden. En zoals gezegd, Lazarus vind je uiteindelijk ook letterlijk in de Provence. En Maria ook. Martha trouwens ook. Hè? En nog zo wat figuren. De jongeling van Nain. Die kwamen we net ook tegen. Ik heb het niet gelezen, maar het stond er vlak naast. waar het maar was, of het nou in Lucas was of in Marcus, dat ben ik nou alweer vergeten. Maar die jongeling van Nain, die komen we ook tegen in Zuid-Frankrijk en zo. Hè. Kunnen ze graag nog bezoeken. Ook in de Provence, allemaal in de Provence, want de Provence was dat deel van Gallië dat deel uitmaakte van het Romeinse Rijk in die dagen. Komt de naam ook vandaan, Provincia Gallica. Later hebben ze wat meer van het gebied der Kelten dan wel Galliërs veroverd, maar dat terzijde. In elk geval, Maria als uitbeelding dan van die 10 stammen van Israël waarin het evangelie ging. Goed. Er staat in Johannes 12 vers 1, hij kwam 6 dagen voor Pascha te Betanië, waar Lazarus was opgewekt. Zij bereiden hem dan al daar, dat wil zeggen in Betanië, een maaltijd, een avondmaal. En Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Want de formulering zelf wekt toch de indruk dat het juist niet in het huis van Lazarus en Maria en Martha was. Het wordt wel altijd voetstoots aangenomen. De formulering suggereert juist van niet. Martha diende daar en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Geen vanzelfsprekend zou geweest zijn als het zijn huis was, maar deze gelegenheid dus niet. Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalste zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Van de zalving van zijn hoofd wordt hier niet gesproken en van de tranen ook niet. Het wordt hier heel, hoe moet je zoiets zeggen, sec, droog, laconiek, oppervlakkig, hoe zeggen ze het, feitelijk, wordt het verteld en alleen voor zover het van belang is kennelijk voor deze geschiedenis. In ieder geval vind je hier in vers 8 dezelfde uitdrukking. De armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Het lijkt me duidelijk genoeg dat het om precies dezelfde gebeurtenis gaat, waarin de Heer nogal fel reageert. Maar hoe dat ook zij, Maria nam een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd en het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Het leuke van het verhaal is dat wij weten dat ook het hoofd van de Heere Jezus gezalfd werd. Maar het leuke is dat hier staat zijn voeten werden gezalfd, maar raad eens wat. Het hoofd van Maria werd zo ook gezalfd. Dat was wel niet de bedoeling, maar het gebeurde wel. En dat vind ik eigenlijk het mooiste deel van het verhaal. Want wie werd er nou eigenlijk gezalfd? De Heer Jezus, maar in het voorbijgaan wel degelijk Maria ook. En dat maakt dat natuurlijk tot een prachtige uitbeelding van de gemeente. Daar waar wij, daar waar wij ons dienstbaar opstellen naar de Heer, dat wil zeggen dat daar waar wij hem dienen, waar wij hem aanbidden, krijgen wij deel aan zijn zegeningen. Daar waar wij hem heerlijkheid, toch een mooi woord voor zalfolie, voor reuk. Daar waar wij hem heerlijkheid geven, ontvangen wij zelf die heerlijkheid. Want dat is de gedachte. Wij werken niet voor loon, ook onder het nieuwe verbond niet. Maar het is wel degelijk zo dat waar wij de Heer dienen, krijgen wij deel aan het resultaat daarvan. En daar gaat het maar om. En dat is wat in deze vrouw ook wordt uitgedrukt. Zij droogde zijn voeten af met haar haren, staat er. En het huis, het hele huis vervolgens, werd vervuld van de reuk der zalf. Als je mij vraagt, ik beschouw Maria in de eerste plaats als een beeld van de 10 stammen en het hele huis beschouw ik vervolgens als een beeld van heel de gemeente. Maar het maakt me niet zoveel uit natuurlijk. Kun ik van beide zeggen dat het de gemeente is. Hè? Maar hier begint het in elk geval mee. Het hele huis werd vervuld van de reuk der zalf. Dat zijn uitspraken die je anders leest in het Oude Testament, waar het huis des Heeren vervuld zou worden met de reuk, op zijn minst van het wierookaltaar. Datzelfde geldt uiteraard voor de tabernakel. Maar hier hebben we een andere tempel, de gemeente namelijk. Een huis op de Olijfberg. Nou goed, het was dan niet het huis van Lazarus en Maria en Martha, maar het is gewoon het huis in Betanië, welk het ook is. En het is een uitbeelding van de gemeente als zodanig, zoals ik natuurlijk al veel eerder uiteengezet heb. Het hele huis werd vervuld van de reuk der zalf. Het hele huis is vol van zijn heerlijkheid. En er komt een commentaar op. Uiteraard weten we dat nu, hè. Nou kom ik van de andere kant binnen. Maria als beeld van tienstammen, dan wel de gemeente. Uiteindelijk dus de gemeente. Maar zo zei er een van zijn discipelen. Dan weten wij meteen, dat is die andere. En dus is het Judas, hè. Judas, Simons zoon, Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en dan de armen gegeven? De hele gedachte is in deze uitdrukking is overigens niet aan... weldadigheid of zoiets. De gedachte is de eerste plaats aan religie, godsdienst. Daarna zeg ik dat weldadigheid, mededeelzaamheid of hoe het maar heten mag, wel degelijk deel uitmaakt van de godsdienst. Dat is namelijk overal zo. In het algemeen, over de hele wereld, in alle godsdiensten, er zijn misschien hier en daar uitzonderingen, maar in het algemeen bestaat godsdienst uit het doen van dingen die wenselijk geacht worden in de hoop dat men daarmee de gunst der goden zou weten te ontvangen of op te wekken of wat het maar wezen mag. Die begrijp je toch hopelijk? Het valt niet te ontkennen dat die weldadigheid ook wel degelijk in de Mozaïsche wet, dus ook godsdienst, beschreven wordt. Zo is dat ook. En ook onder het Nieuwe Verbond is het zo dat weldadigheid deel uitmaakt van de goede werken die van gelovigen verwacht mag worden. Denk met name aan Hebreeën hoofdstuk 13. Vergeet de mededeelzaamheid niet of de weldadigheid niet. Aan zulke offers heeft God en welgevallen enzovoorts. Alleen wij doen dat niet om wat te verdienen. Wij doen dat vanwege de liefde van Christus in ons. En dat is precies waar het over gaat hier. En de liefde van Christus, die brengt ons ertoe om de Heer te dienen. Niet de armen, maar de Heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat daaruit voortvloeit vervolgens wellicht ook dat wij wel doen aan alle mensen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs, vrij naar gelaten 6. Ja, dat is waar, maar dat is pas in tweede instantie. Want als dat in eerste instantie komt, heeft het in ieder geval voor God geen enkele waarde. En vandaar dat de Heer makkelijk kan zeggen, nou ja, die armen die zijn er altijd. Als je denkt dat het echt voor de armen is, dat is een vergissing. Die worden er gewoonlijk niet beter van. Op termijn, in ieder geval niet. Hooguit op het moment even. Denk daar maar zo vandaan. Dat is vaak zo. In elk geval, de man die religie voorstaat, Judas, en daarmee het Joodse volk, zegt waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen gegeven. U weet hoe orthodoxer, hoe minder men genieten kan van het leven als zodanig, hoe meer men zich de goede dingen des levens ontzegt en men heeft er ook altijd zo'n vroom verhaal bij. Zo van de anderen hebben het zo slecht, dus wij mogen ook niet. Zoiets. Dat is een eigenaardig soort redenering. Ik wou bijna zeggen een eigenaardig soort vroomheid, maar het is natuurlijk helemaal geen vroomheid. Er klopt van alles niet aan. Het is een uitdrukking van schuldgevoelens die men heeft. Maar die kan men niet kwijtraken door aardig te zijn tegen anderen, door mededeelzaam te zijn of wat dan ook. Die schuldgevoelens heeft men niet naar andere mensen. Men projecteert het op andere mensen, maar het is niet zo. Men heeft schuldgevoelens naar de Heer toe. En dat moet opgelost worden. En dat mag eventueel wel 300 penningen kosten. Toch niet? Nee, ja, ik maak me er niet geliefd mee, maar met dit soort uitspraken. Maar het is natuurlijk toch zo, dat hoe slecht de mens het ook heeft, hij zal het altijd nog slechter krijgen, want hij zal ooit sterven. Ik probeer het echt zo netjes mogelijk te zeggen. En of men nou kort of lang arm is, het maakt natuurlijk wel verschil, dat weet ik ook wel. Maar het zal toch duidelijk zijn dat eeuwig leven toch niet te vergelijken valt met een beetje langer of korter van dit aardse bestaan. Daar gaat het maar om. Ja. Nou goed. Wat dus noodzakelijk is, is dat wij komen tot onderwerping aan de Heer. Wij zouden niet onze medemens dienen, zo heet dat. Wij zouden de Heer dienen. En bovendien, het dienen van de medemens door hem iets te geven, Ik zal niet ontkennen dat het beschouwd kan worden als het dienen van de medemens. Maar het is algemeen bekend dat, dat het ook andersom opgevat kan worden. Wel zo hoor. Ik heb er nog een paar in gedachten, maar ik zal ze u besparen. Ik heb van een hulpverlener, u weet wat een hulpverlener is? Die heb je in allerlei soorten. Ik heb van een hulpverlener gehoord, die zei, als je in de handen van die hulpverleners terechtkomt, moet je zorgen dat je er zo snel mogelijk uitkomt, want daar helpen ze je niet bij. Als ze je vast hebben, dan houden ze je vast. Want ze hebben je nodig. Om zichzelf wat te kunnen voelen. En ik bedoel het niet lelijk, ook niet naar de hulpverleners. Ik herken dat ze nodig zijn en al dat soort dingen meer. Maar je mag toch wel even een paar passen achteruit doen en er van afstand naar kijken en de dingen relativeren. Nou, zo zit dat. Goed. Dus, 300 penningen, je kan ze beter aan de Heer geven. Dan zie je er ooit nog wat van terug, dan dat je ze aan de armen geeft. Ja, en er bestaat voor de snelle denkers onder u ook de mogelijkheid dat je het aan de armen geeft, maar als aan de Heer. Dat is ook zo, want waar moet je ze inleveren immers, die 300 penningen, als je ze aan de Heer wil geven? Nou, bij de armen bijvoorbeeld. Als je het maar niet doet voor de armen en ook niet om jezelf beter te voelen, maar gewoon voor de Heer. Om hem te dienen. Dat kan. Nou, maar daarvoor kun je dus ook zo'n flesje zelf kopen en op zijn voeten uitgieten. Dat is wat deze vrouw deed, in elk geval. Goed. Maar ik moet even wat voorbij laten gaan wat ik u niet mag vertellen. Anders krijg ik het verhaal te horen van iemand wiens naam ik wel eens noem, maar die kan ik nou dus niet noemen. Die kreeg van een zuster, was iemand die de Heer ook diende met het woord en zo, die kreeg zo particulier van een zuster een auto. En dat was al in de 50e jaren, dus er was nogal wat. Maar die kon het betalen, die kreeg een auto. Maar het gevolg was dat op een of andere wijze die man dus steeds naar die zuster toe moest. En op een gegeven moment was er weer eens wat, werd hij weer opgetrommeld enzovoorts. En toen maakte die vrouw duidelijk dat hij toch niet van plan was om bij elke wisjewasje op te komen draven enzovoort. En toen zei hij van ja, maar je hebt van mij die auto gekregen. Toen haalde hij zijn sleuteltjes uit zijn zak, legde ze op tafel en draaide ze gewoon en ging weg. Hij zei, ik dacht dat ik hem van de Heer gekregen had. Het is of het een of het ander natuurlijk. Nou, dat vind ik een goede houding. Zo hoort het ook te zijn. En als wij dus aan de Heer geven, kun je het niet terugvragen. Toch? Dan kun je er geen rechten meer op laten gelden. Dan was het voor de Heer. Kan toch nooit mis zijn? Wat er ook verder mee gebeurt. Nou goed. Hier, deze vrouw was in de bevoorrechte positie dat ze het rechtstreeks aan de Heer kon brengen. Dus dat is mooi. Maar goed, maar de tegenstander zegt dan, het had ook verkocht kunnen worden en aan de armen gegeven worden. En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, zie je wel. Niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en vermoedelijk een strijkstok. En droeg hetgeen gegeven werd. Ik denk ook altijd, die milieuproblemen zullen nooit opgelost worden, want zou je gedacht zijn hoeveel mensen daarvan moeten leven. Dan moet je ze wel in stand houden natuurlijk. He? Af en toe is weer eens wat bij bedenken. Zo gaat zoiets nou eenmaal. Nou goed. Vers 7. Jezus dan zeide, laat af van haar, ze heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Zelfde uitspraak als eerder. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Het is dus een verwijzing naar de begrafenis om eenvoudige reden dat naar goed gebruik de doden eventueel gezalfd werden. Gebalsemd is een wat overdreven term, maar gezalfd eventueel wel. Maar zalving van de dode lichamen is natuurlijk toch, hoe je dat een keer te vent, een overblijfsel van balseming. Waarbij balseming tot doel heeft om het lichaam zelfs in stand te houden voor de verderf, de behoeden, zoals dat heet. En balseming is daarmee de uitbeelding eigenlijk van eeuwig leven. Je kan het niet missen, want die zalfolie zelf, olie sowieso, is een beeld van eeuwig leven. Vooropgesteld dat het geen aardolie is dan. Maar nou ja, plantaardige olie is een beeld van eeuwig leven. Ja, aardolie is een ander verhaal, maar dat zal ik u nu ook niet vertellen. Maar terwijl ik dit zeg, denk ik aan het verhaal van Jozef bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd prachtig. Jozef wordt verworpen en verkocht door zijn broers. aan kooplieden. En wat hadden die bij zich? Die gingen naar Egypte. En wat hadden ze bij zich? Balsem. Mirre. Maar balsem. En wat moeten ze daarmee in Egypte? Ja, er staan een paar woorden, maar het is gewoon drie keer hetzelfde. Hè? Specerijen, olie, mirre. Of balsem en mirre. Maar het was gewoon mirre, want het is een specerij. En het werd gebruikt inderdaad voor balseming van de lichamen. Maar de aardigheid is, het is juist een beeld van eeuwig leven. En zo ging dus het leven naar Egypte toe. Het leven verdween uit Canaan en kwam onder de heidenen terecht eigenlijk. Want dat is de typologische betekenis natuurlijk, hè. Het is een beeld van onze bedeling. Leven weg uit Palestina, om zo te zeggen. Maar de zaligheid dus en kwam terecht onder de heidenen. Dat is wat het uitbeeldt. En die zalfolie heeft dus rechtstreeks van doen met wat dan wel genoemd wordt begrafenis, omdat de zalving plaatsvindt bij de begrafenis. Maar de zalving zelf is een beeld juist van eeuwig leven. Het leuke vind ik dus ook, als ik dat tenminste zou zeggen maar vanavond, wat er gebeurde met de Heer Jezus nadat hij was overleden. Er was haast bij, want het was vrijdagavond, liep tegen de Sabbat bij zonsondergang, dus moest zo snel mogelijk begraven worden, was geen tijd voor balseming of voor zalving. Hij werd niet gezalfd. En toen men op de derde dag, 's morgens toen het begon te lichten, op weg ging naar het graf om hem alsnog te zalven, dan wel te balsemen, toen bleek hij al opgestaan te zijn, toen ze aankwamen. En dat vind ik leuk, hè? Dan heb je precies die kortsluiting. Het ene is het type, maar de realiteit had inmiddels plaatsgevonden. En daar gaat het maar om. Zalfolie dus als een beeld van eeuwig leven, maar er zit nog wat anders aan vast. Ik weet niet of u het kent, die uitdrukking, maar we hebben in Jesaja 53, daar hebben wij die profetie over de kruisiging van de Heer Jezus, zei het dan in bekende bedekte termen. De profetie over als een lam werd hij ter slachting geleid, vers 7. En als een schaap dat stom is voor zijn aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, en zo verder. En dan vers 9. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. De gangbare verklaring voor die uitspraak is natuurlijk dat hij begraven is geworden in het graf van een man die schatrijk was. Jozef van Arimathea. En dat was het dan, hè? Dus gelegen in het graf van een rijke. Maar daarna vraag ik altijd, en wat voor belang heeft dat dan dat het in de Bijbel bestaat? Dat hij begraven werd, oké. Okay. Dat het in het graf was van een ander, oké. Okay. Maar dat die ander dan ook nog rijk was, ja. Dit soort onbelangrijke details hoeven wij toch niet te ontvangen, denk ik dan altijd. Hè? Wat moeten we daar nou toch weer mee? Maar het antwoord is natuurlijk heel eenvoudig, het is hier juist de symboliek. Want het feit dat de Heer bij de rijken, bij Jozef, in het graf was, is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus. U weet wel, de drie dagen in het graf, want zo worden ze officieel geteld. De drie dagen in het graf zijn een beeld van de drie dagen van onze tegenwoordige, laat ik maar zeggen, bedeling, gemakshalve. Op de derde dag stond hij op, maar ook in de toekomst zal hij op de derde dag alsnog levend en wel verschijnen. U weet wel, na twee dagen van 1000 jaar en bij het aanbreken van de derde dag dus. In de toekomst. En de situatie, de positie van de Heer in het graf is wel degelijk de uitbeelding van zijn tegenwoordige positie. Namelijk, dood voor de wereld. Maar niettemin is hij bij de rijke. En die heet Jozef. Nou, dan hoef ik al niet meer te vragen waar het in beeld van is. Want dan heb ik het al gezegd natuurlijk. De Heer is bij de rijke, die heet Jozef. Hij is namelijk onder de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. In de gemeente, daar is hij. En dan zeggen wij levend en wel, zeg ik, nou, nu even niet, hè. Vandaag even niet, vandaag zeggen we nee, wij zijn met hem gestorven. Voor de wereld. Met hem begraven. Enzovoorts. En dat wij dan de rijken genoemd worden, ja, al was het maar omdat we de Heer hebben ontvangen, maar ook omdat wij deel hebben aan die beloofde zegeningen die al aan de orde zijn in Genesis notabene. Die grote beloften Gods, die vervuld zouden worden, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, tien stammen, enzovoorts. En als wij daar deel aan hebben gekregen, wij zijn die rijk en daarom wordt die naam Jozef ook altijd daarmee in verband gebracht. Maar ja, dat is het oude thema, dus ik durf er alweer niet verder over te spreken. Ik doe dat vaak genoeg, denk ik wel eens. Hè? Jozef dus, die rijke is dat. En als hier dan in Johannes 12 gesproken wordt over ter voorbereiding van zijn begrafenis of in verband met zijn begrafenis, dan zijn we terecht bij dezezelfde waarheid. De Heer zou sterven, maar ook inderdaad dood blijven voor de wereld. Want u weet immers, hij leeft weliswaar, maar niet voor de wereld. Nee, alleen voor de gelovigen die geacht worden deel te hebben aan zijn dood. En voor zover wij leven, wel ons leven is met Christus verborgen. Voor de wereld, en dus dood voor de wereld, dood en begraven. Maar is met Christus, ons leven is met Christus verborgen bij God. En dus in de hemel. Voor zover wij levend zijn, is dat niet zozeer in de wereld, maar is dat in de hemel. Met Christus gezet in de hemel. En de opstanding van de Heer Jezus Christus komt overeen met de wederkomst van Christus dus. Degene die dood was voor de wereld zal alsnog als de levende verschijnen. Alsnog met de littekens in zijn handen, weet u wel, net als in de tijd op die derde dag. Zo zal het in de toekomst gebeuren. Maar niet alleen hij zal openbaar worden, levend en wel aan de wereld, maar ook wij met hem. Ja, en dat is ook een van mijn argumenten, zal ik nu meteen even zeggen, want dat kan nu, merk ik. Dat is ook een van mijn argumenten waarom ik inderdaad geloof dat de graven ook letterlijk zullen opengaan bij de opstanding, bij de opname van de gemeente. Iemand vroeg mij jaren geleden, tot mijn verrassing, ik was er niet op bedacht, iemand vroeg mij, denk je dat het nodig is dat die graven opengaan? Nee, als je het zo vraagt, nee. Maar de vraag had beter kunnen zijn, denk je dat het gebeurt? Op Bijbelse grond. En ik zeg, ja, want het graf van de Heer Jezus was open. En als u me daarvan vraagt, denk je dat het nodig was dat die steen weggerold werd? Zeg ik, weet zeker van niet. Het was helemaal niet nodig. Per slot, die deur van die openzaal hoefde ook niet open om de Heer binnen te laten, toch? Het was ook nergens voor nodig, maar het gebeurde wel. Omdat het een demonstratie is, natuurlijk. En dat geldt voor de gemeente ook. Want die graven die dan ineens leeg zijn, toen we in de tijd al die kerken bezochten met reliquieën enzovoorts, weet je nog, toen dacht ik ook steeds, staande voor die reliekschrijnen, van nou ja, over een poosje zijn er een paar leeg. Toch? Al die botjes, de schedel van Maria enzovoorts, hè? En die van Stefanus met het gat erin. Waar was dat in Arles? Ik kan het nooit onthouden. Plaatsnamen. Maar goed. Want per slot zijn dat veredelde graven, maar ze zullen opengaan. Waarom? Omdat er directe verbinding gelegd wordt tussen het verdwenen zijn van doden hier en de openbaring van de gemeente vervolgens met de Heer in heerlijkheid. Vanaf of beginnend bij het einde van de 70e week van Daniel. Men dacht dat wij dood waren. Nee, we zijn levend en wel. Alive and kicking. En gekikt zal er worden, denk ik altijd. In meer dan één opzicht. Springlevend heet dat in het Nederlands. He? We zullen opspringen, ja. Maar daarover wordt hier gesproken, over die wisseling tussen die twee in die dienstdammen. Bij Maria en al wat ze doet, verband houdt met die kwestie van die dienstdammen. En dus, ze heeft dit bewaard tegen de dag mijn begrafenis. Er zit trouwens nog wat anders achter, daar ben ik wat snel aan voorbij gegaan. Die nardus komt nog wat vaker voor in de Bijbel. Dat is maar op één plaats eigenlijk, dat is in het Hooglied. En daar is het de olie die de bruid heeft. Voor de bruidegom en zo. Weet u wel, vandaar dat er van die verhalen bedacht zijn van dat deze vrouw die de Heer Jezus zalft, die had dat flesje zalf en het was eigenlijk bedoeld voor de bruiloft. Er is een heel verhaal omheen gebouwd van dat hoorde zo. Hè. De meisjes gingen al vroeg sparen, want als ze zouden willen trouwen moesten ze een flesje zalfolie moesten ze hebben. Vond best interessant in de tijd. Hè? Maar achteraf heb ik begrepen dat dat ook maar een wild verhaal is dat mezelf in elkaar gestoken heeft. Zo van, het was eigenlijk bestemd voor haar toekomstige echtgenoot of zo. Nou, het zal dan wel. Maar via het Hooglied kom je daar wel bij in de buurt. Of dat ooit Maria's bedoeling geweest is, weet ik niet. Maar er is wel degelijk sprake natuurlijk toch van een verbinding tussen de Heer Jezus en deze Maria. Dat dus tot de praatjes aanleiding geeft. Maar het punt is dat zij een beeld zijn van Christus en de gemeente, uiteraard. Aan elkaar verbonden en deelhebbend aan elkaars heerlijkheid. Daar gaat het om. Gezalfd met dezelfde olie. Gemeente gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is het idee. En daar leven we uit. Die heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus die de ons is, maar ook vooral een heerlijkheid die wij hem geven. Wij zijn namelijk tot heerlijkheid van Christus, zoals trouwens de vrouw zou zijn tot heerlijkheid van de man. Goed. Dit lijkt me trouwens een goed moment om te gaan pauzeren. Wat ik in elk geval nog moet vermelden in verband met deze geschiedenis, is natuurlijk dat vanzelfsprekend het hoofd van de Heer Jezus gezalfd werd, zoals dat bij een normale zalving zou gaan. Het is tegelijkertijd natuurlijk een erkenning van dat de Heer Jezus inderdaad de Messias is. Zo wordt hij dan meteen voorgesteld. Wat meer bijzonder is het natuurlijk dat zijn voeten gezalfd worden en met grote nadruk wordt dat dan ook vermeld. En dat zijn voeten gezalfd worden, dat is alleen maar ter bevestiging van de achtergrond van deze geschiedenis. Namelijk dat de zaligheid als zodanig, dan wel het koninkrijk, zo kan het ook genoemd worden, zou gaan naar de heidenen. Want wij kennen toch de uitdrukking zoals Paulus die aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 10, vers 15. Paulus zegt, er is geschreven, hoe lieflijk zijn de voeten. Voeten die een lieflijke reuk zijn. Dat zijn ze meestal niet, nee, dat weet ik niet. Ja, hebben die ook weer gehad? Ja. Maar niettemin, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Een citaat uit het Oude Testament, waarbij de uitdrukking het goede verkondigen gewoon de betekenis heeft van, of hetzelfde woord is als het Hebreeuwse woord voor evangeliseren, het evangelie brengen. Durf er eens niet op in te gaan, want dat heb ik niet zo lang geleden ook al eens gedaan. Het is dat Hebreeuwse woord bazar. Soms vertaald met vrees en soms vertaald met goede boodschap, blijde boodschap, maar in ieder geval goede boodschap. Eigenlijk de verwachte boodschap, want dat is de strekking van de uitdrukking. En daar heeft Paulus het ook over hier in Romeinen 10, wanneer hij in dat hoofdstuk, dat is een leuke gelegenheid om daar even op in te gaan, wanneer hij in dat hoofdstuk in Romeinen 10 zegt, broeders, vers 1 is dat, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat wil zeggen, de toegenegenheid zijns harten is gericht op Israël. En zijn gebed ook, uiteraard. Is tot hun zaligheid. Hij zou willen, en hij zou er ook wat aan willen doen als dat zou kunnen, dat Israël zou zalig worden. En daar is weinig aan te doen. Er is maar één ding aan te doen voor de mens althans. Simpel toch, hè? Ze het evangelie brengen. Vanzelfsprekend. En dat is wat de apostel Paulus ook inderdaad bedoelt, kennelijk, als hij zegt dat hij bidt voor de zaligheid van Israël. Want zijn doel is, en zijn wens is, om enigszins, maar dan ben ik ineens al in hoofdstuk 11 vers 14, maar nog steeds in dezelfde uiteenzetting natuurlijk, om enigszins mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden, was zijn bedoeling. Waarbij tot jaloersheid verwekken net zo goed ontleend is aan het Oude Testament, een uitspraak al uit Deuteronomium, waar staat dat Israël tot jaloersheid zou verwekt worden door Lo-Ami, vertaald met geen volk hier in 10 vers 19, maar betekent eigenlijk niet mijn volk, hè? Want Mozes zei, volgens Romeinen 10 vers 19, aangehaald in Deuteronomium 32 vers 27, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Lo-Ami, niet mijn volk, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Een onverstandig volk, naar Joodse maatstaven, is gewoon een heidensvolk. U weet wel, als je de wet niet hebt, kun je onmogelijk verstandig zijn. En de Joden hebben de wet, dus die zijn verstandig. En de heidenen zijn dus een onverstandig volk. En voor hetzelfde volk wordt ook de term gebruikt onrechtvaardig. De onrechtvaardigen. Diegenen die het recht niet kennen en dus de wet niet kennen. U weet wel, de Joden hebben de Heer Jezus gevangen genomen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Dat betekent niet dat ze zelf niet onrechtvaardig waren, maar het is gewoon een van de Joodse termen ter aanduiding van de heidenen. En deze ook, een onverstandig volk. In Romeinen 3 is het menig, zegt de apostel tot de Joden, gij rust op de wet, gij acht uzelf een Jood te zijn, gij acht uzelf te zijn een leidsman der blinden, een onderwijzer der onwetenden. Want ja, de oorspronkelijke roeping van Israël is immers dat via Israël het woord Gods en dus ook de wet bekend zou gemaakt worden aan de heidenen. Het Joodse volk, of beter, het volk Israël, zou die onderwijzende functie hebben, die ook toegeschreven wordt aan de priester. Vandaar dat het ook heet het priesterlijk volk. Het zou het woord Gods bekendmaken aan de heidenen. Maar hier staat, de Joden of Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door heidenen. Al gezegd via Deuteronomium en dus via Mozes. Maar daarin wordt aangekondigd feitelijk onze tegenwoordige bedeling, die als belangrijkste kenmerk wellicht, want daar kun je over van mening verschillen, maar die als belangrijkste kenmerk wellicht heeft dat in onze bedeling het evangelie door heidenen gepredikt wordt aan Joden in plaats van andersom. En dan niet meteen roepen, ja, maar dat was toch niet zo in Bijbelse tijd. Dan zeg ik nee, maar in de Bijbelse tijd vind je juist die overgang. Dat begint met Joden die het evangelie prediken aan de heidenen, maar binnen de kortste keren eerst andersom en prediken de heidenen het evangelie aan de Joden. En zo zou het ook moeten gaan, want dat is het kenmerk, een van de belangrijkste kenmerken in ieder geval, van onze tegenwoordige bedeling. Want tot jaloersheid verwekken, dat is duidelijk genoeg. Als een heiden aan een Jood het evangelie predikt en zegt dat Jezus van Nazareth de Messias is en dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening enzovoort, dan worden ze inderdaad jaloers en dus nijdig, want dat is hetzelfde woord eigenlijk, betekent hetzelfde, jaloers, nijdig. Maar u weet, nijdig in het Nederlands heeft langzamerhand de betekenis gekregen van boosaardig, kwaad, enzovoort. Nou, dat is dus wat er gebeurt. De moderne evangelischen zeggen dan, nou, dan moet je ze ook het evangelie niet brengen, want dan worden ze alleen maar boos. Ze zeggen, ja, dat was nou precies de bedoeling. Ze zouden jaloers worden. En er is maar één ding aan te doen, als je eenmaal jaloers bent, hè? Toch? Als een Jood eenmaal jaloers is op een christen, wat zou je dan doen? Tot geloof komen in de Heer Jezus als de Christus, dat is het nou eenmaal. Als hij dat niet wil, blijft hij jaloers, uiteraard. Ja, dan houdt hij die Joodse identiteit, hè? Die bewaart hij dan, hè? Die houdt hij in stand. Maar ja, dat was niet de bedoeling, uiteraard. Men zou tot geloof komen in de Heer Jezus. Maar het is de apostel die daarna dus zegt, in vers 11 van hoofdstuk 11 van Romeinen, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Er staat dus zo duidelijk mogelijk en wat erg kort door de bocht wellicht, maar er staat dat de zaligheid de heidenen geworden is, opdat zij, die heidenen dus, de Joden tot jaloersheid zouden verwekken. Kan nooit het enige doel zijn natuurlijk, maar niettemin staat het hier zo wel. En de volgende uitspraak is dan die van vers 14, waar de apostel Paulus hoopt dat hij zelf enige uit zijn vrees tot jaloersheid mocht verwekken en enige uit hen behouden mocht. De eerste conclusie die ik er altijd uit trek is dat Paulus zich dus als heiden beschouwt. Anders kan hij dit niet op zichzelf een toepassing brengen. Het zouden heidenen zijn die de Joden tot jaloersheid zouden verwekken en Paulus hoopt dat hij dat zelf mag doen. Dan beschouwt hij zich dus als heiden, wat hij ook was, langs één kant geredeneerd, hè? De Romein, immers. Maar het aardige is dat de apostel dus hier uiteenzet, want daar wilde ik het eigenlijk over hebben, dat Joden weliswaar tot geloof zouden komen, maar langs de gebruikelijke weg. Dat wil zeggen, aan hen zou dus het evangelie gepredikt moeten worden. Aan hen. En dat dat niet helemaal vanzelfsprekend is, is omdat wel vanzelfsprekend is dat door hen het evangelie gepredikt zou worden. Dat was immers de roeping van Israël. Van oudsher, bij de uittocht uit Egypte, wordt het in elk geval al vele malen genoemd. Gij zijt mij een uitverkoren volk, een koninklijk volk, een priesterlijk volk, enzovoorts. Maar daar zit dat in vast. Dat ze het woord Gods, dat ze zouden ontvangen, ook bekend zouden maken aan de heidenen. Maar het punt is dat in onze dagen wij van doen hebben met officieel een ongelovig Joods volk, ongelovig volk Israël, want het is het enige wat van Israël over is, als aardvolk, om zo te zeggen. En dus, als ze tot geloof zouden moeten komen, dan moet hen het evangelie gepredikt worden. En Paulus citeert dan onder andere Mozes en zegt, nou ja, het staat al in Deuteronomium, namelijk door een onverstandig volk zal ik u de toorn verwekken, maar hij citeert ook Jesaja 52 en Nahum 1 in vers 15, als hij zegt, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. De algemene gedachte daar is dat het evangelie nu eenmaal gepredikt zou moeten worden. En de aardigheid bovendien is de uitdrukking, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die dat doen. Want dat is het vreemde van de uitdrukking. Hè? Normaal zou de uitdrukking hebben moeten luiden, hoe lieflijk zijn de lippen dergenen die vrede verkondigen. Keeltjes, tong, maar hoe lieflijk zijn de lippen, dat kan nog net, want lieflijke lippen komen in de Bijbel wel wat vaker voor. Hoe lieflijk zijn de lippen die dat verkondigen. Maar hier staat, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die dat doen. En dat kan alleen maar betekenen dat het evangelie dus via die voeten ver weg gebracht zou worden. Dat er dus zijn die weliswaar het goede verkondigen, maar om dat te doen inderdaad eerst een heel eind moeten reizen. Het zou ergens naartoe gaan. En in dit schriftgedeelte wordt het toegepast op dat het inderdaad naar de Joden zou gaan. Maar als het naar de Joden gaat, ja, waar komt het dan vandaan? Ja, van de heidenen dus. En dus gaat het over heidenen die het evangelie zouden brengen aan de Joden eventueel. In het geval van, ik moet je zeggen, ja, dit is wel deze toepassing, maar waar het staat in het Oude Testament, die uitspraak, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, daar wordt dat in het midden gelaten, wie het verkondigt en aan wie. Uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Maar waar het gaat specifiek over onze bedeling, is de regel nou eenmaal heidenen, predik het evangelie aan Joden. Maar in verband met de Heer Jezus, in Johannes 12, is het natuurlijk net andersom. De zalving van zijn voeten legt verband namelijk met dezezelfde profetieën uit Jesaja 52 vers 7 en Nahum 1 vers 15. Het zijn namelijk de voeten van de Heer Jezus. Bij wijze van spreken, want het blijft beeldspraak natuurlijk, het zijn de voeten van de Heer Jezus die het evangelie zouden brengen, bij wijze van spreken, en wel naar de heidenen uiteraard. Want het komt bij de Joden vandaan, en het zou gaan tot aan de einden der aarde, was de bedoeling. En de zalving van de voeten van de Heer Jezus geeft dus uitdrukking aan dit feit, dat de zaligheid inderdaad vanuit de Joden naar de heidenen zou gaan. En in de rest van onze bedeling, in het algemeen dus andersom. Weer vanuit de heidenen naar de Joden. Maar dat begin van onze bedeling, dat is ook uitgebreid beschreven wordt natuurlijk in Handelingen, kenmerkt zich inderdaad doordat vanuit Jeruzalem het evangelie gebracht wordt door Joden, naar de hele wereld in het algemeen, maar naar de 10 stammen van Israël uiteraard in het bijzonder en in de eerste plaats. Logischerwijs heb ik altijd persoonlijk een heel sterk argument gevonden van als het bestemd is voor Israël en de Joden wijzen het af, het gaat naar heidenen, zou het toch in de eerste plaats moeten gaan, eerst naar die andere 10 stammen van Israël, want die moeten er nog ergens zijn. Toch? Dat moet zo zijn, dat kan niet anders. Anders kun je niet zeggen, Israël heeft het afgewezen. Dan moeten de 10 stammen het ook gehoord hebben. Ten slotte, wij weten, en dat is met grote zekerheid, dat in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, de 12 stammen Israëls tot geloof zouden komen en zouden verzameld worden. Dat weten de Joden ook. Die geloven ook dat die 10 stammen nog ergens zijn, omdat ze in de toekomst weer boven water zouden komen, enzovoorts. Maar als dat zo is, betekent het dat in de eerste komst van Christus het evangelie ook niet uitsluitend naar de 2 stammen zou gaan. Maar natuurlijk eerst naar de 2, omdat de Heer natuurlijk in de eerste plaats ook zelf uit Juda was. En omdat Juda, of het Joodse volk dus officieel ook was, het enige wat van Israël over was op dat moment, en wat de rechte naam Israël kon dragen. Maar daarna zou het dan toch eerst naar de heidenen moeten gaan. En dat is ook gebeurd. En dat is wat die voeten uitbeelden, die lieflijke voeten die het evangelie ergens brengen, ergens naartoe. En ik bedoelde nou helemaal niet te zeggen dat de Heer zelf dat hoogst persoonlijk gedaan heeft, want dat vind ik nou helemaal niet aan de orde. Maar het gaat er maar om dat de zegeningen van de Messias inderdaad van de Joden naar de heidenen gegaan zijn, enzovoorts. En dus inderdaad primair naar die 10 stammen van Israël. En terwijl ik Romeinen 10 nog heb open liggen, kan ik ook niet nalaten dus nog even in te gaan op vers 19... Ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Nou, Israël had het kunnen weten, kunnen verstaan. Want Mozes zegt, eerst staat er, want daarna krijgen we Jesaja ook nog geciteerd, hè, in vers 20 en 21. Maar eerst Mozes. Mozes zegt eerst, ik zal u tot jaloersheid verwekken door geen volk. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En de vraag, welk volk is dat, kan niet beantwoord worden met de heidense volkeren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat over een enkelvoud. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo Ami, niet mijn volk. Maar het is maar één volk. En daarom nog een keer. Door een onverstandig volk, niet door de onverstandige volkeren. Door een onverstandig volk, zodat je moet vragen, welk heidens volk? Hier krijg ik dan ruzie met de Britse Israëlbeweging. Daar heb ik nog nooit een discussie mee gehad hoor, maar welk heidensvolk? En het antwoord is uiteraard het andere deel van Israël, van wat oorspronkelijk Israël was. Maar het is een heidensvolk, tot in onze dagen, uiteraard. Niet in de visie van de Britse Israëlbeweging of de Bond Nederlands Israël, want die bestaat ook nog, want die zien die 10 stammen als Israël, het andere deel van Israël, nog steeds. En dat is een misverstand, dat zijn ze niet. Ze zijn heidenen, ze zijn Lo Ami. Het is niet Gods volk, het is net zo min het uitverkoren volk als het Joodse volk in onze dagen. Zo is het nou eenmaal. Het is allemaal veel langer en veel eerder. Zie? Maar er is wel degelijk sprake van één specifiek heidensvolk dat in deze positie zou terechtkomen. Dat is het betreft inderdaad, kan nooit anders, je hebt namelijk helemaal geen keus. Je kan alleen maar slaan op die 10 stammen van Israël. En daar gaat het dus ook over. En dat is de relatie tussen de zalving van de voeten van de Heer Jezus en Maria zelf. Want Maria, iedereen die Maria heet in de Bijbel trouwens, er waren er nogal wat. Ze zijn allemaal een beeld van die 10 stammen van Israël. Te beginnen met Mirjam overigens. Wordt gelezen, Mirjam, de zuster van Aaron. En Mozes natuurlijk, leuk hè. Dit is Maria, de zuster van Lazarus. En ik zeg, die staat voor hoge priesterschap. En die Mirjam was de zuster van de hoge priester, Aaron. En u weet, zij was melaats. Na de uittocht, ooit een keer in de woestijn, was melaats. Werd geplaatst buiten het legerkamp, was helemaal zoek dus. En terwijl dat zo was, stond de hele geschiedenis van Israël stil. Ze verrijzden ook geen meter meer. De geschiedenis gaat pas verder als eerst Maria weer genezen is. Ja, prachtige uitbeelding van onze bedeling, natuurlijk. Maar zomaar heb ik het besproken. Laat maar zitten. Dus terug naar Johannes 12 dan. Het zijn dus de lieflijke voeten uit Jesaja 52 en Nahum 1. U zoekt ze maar een keer op, hè. Waar het staat er in Romeinen 10 ondergedrukt. Dus welke schriftplaatsen dat zijn, dat is makkelijk. De ene is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen, dan zijn het de meerderen. De andere keer is het, hoe lieflijk zijn de voeten desgenen, dan is het enkelvoud. Het zij betrekking hebbend op de Heer Jezus zelf. Het zij betrekking hebbend op de gemeente als eenheid natuurlijk, als geheel. Maar terug naar Johannes 12 dan. Waar we na die uitdrukking, de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd, komen wij terecht bij vers 9. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat ze ook Lazarus zouden zien die hij uit de doden opgewekt heeft. En let op hoe die figuur van Lazarus door het verhaal weer ingeweven wordt. Hij wordt hier 3 keer genoemd, 4 keer zelfs. Ook in vers 10 nog een keer. Terwijl het voor het verhaal volstrekt, maar nog volstrekt overbodig is. Maar daar gaat het nou juist om. Hè? Lazarus als type van de opgewekte Christus. En Maria als type van de 10 stammen waaruit de gemeente zou ontstaan. Maar er komt allerlei volk naartoe. En dan staat er, en de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Uiteraard, want Lazarus is een type van de Heer Jezus. En als je 1 doodt, dan zou je de ander ook moeten doden. Dus eigenlijk. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Daar waren de Joodse overpriesters dus bang voor. Dus hetzelfde als wat we eerder gelezen hebben in het laatste deel van Johannes hoofdstuk 11. Waar men beraadslaagt en zegt, zodat ze zo laten gaan, dan zal heel het volk hem nalopen en dan zijn wij het volk kwijt. Dat is het idee. En dat wordt daarna bevestigd in wat er nu verder volgt. Wordt hier heel kort besproken overigens. Dus dat kan ik ook wel eens een keer doen. Kort dus. Vanaf vers 12, waarboven staat de intocht te Jeruzalem. Maar zoals gezegd, durf ik bijna niet meer te zeggen, omdat ik het altijd meteen roep natuurlijk. Het was het niet. Hè? Het was geen intocht in Jeruzalem. Men kwam in Jeruzalem. Maar het was geen intocht in Jeruzalem. Verslag ervan in Lucas 19 is dermate duidelijk dat er geen spel tussen te krijgen is. Zij geraakten aan de afgang des Olijfbergs en dat woord zegt het al. Toen was het ook een afgang, want toen weende de Heer en de feestelijke tocht was voorbij. Die had dus hooguit een paar 100 meter geduurd. Van Betfage naar de afgang des Olijfbergs is maar een paar 100 meter. Sorry. Dus het was maar even heel kort. En toen hield het op. Want op het moment dat men Jeruzalem in zicht kreeg, weende de Heer over de stad. Het staat er niet altijd zo uitgebreid bij, maar in Lucas in elk geval, het is dus goed om dat ons te realiseren. Des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls, alsjeblieft. En Jezus vond een jonge ezel, dat is wat erg laconiek en kort gezegd, maar vooruit. Maar niettemin, hij vond een jonge ezel. Wij vragen nog altijd ons af van wie die ezel eigenlijk was. U kent het verhaal toch? We sturen 2 van zijn discipelen uit en zeggen, ga daar naartoe, dan zul je een ezel vinden. En dan zeg je maar dat ik hem nodig heb. En we weten nou nog niet van wie die ezel was. Weet je toch? Leuk, hè? Ik heb sterke vermoedens dat hij was van Jozef. Weer eens een keer, Jozef. Maar dit keer Jozef van Arimathea dus. Hè? Dat is de onbekende man op de achtergrond steeds. Diezelfde man waarvan de Heer zei, ik stuurde 2 van zijn discipelen weg om het paascha te bereiden. Bij dezezelfde gelegenheid, dezezelfde dagen. Hij zegt, ga je naar de stad en dan zie je iemand met een kruik water op zijn schouder lopen. En daar ga je maar na en dan vraag je maar waar die zaal is die gereed zou zijn. En die, ja, dat is waar, die heet zulk een. Daar staat het erbij. En dat is een van de aanwijzingen mijnerzijds. Zulk een. Ploniamoni. Zulk een. De onbekende losser uit Rut, die heet ook zo. Zulk een. Maar het is een beeld van de Heer in onze tegenwoordige bedeling. Maar ik denk dat de man die die functie vervult, dat het inderdaad Jozef is. Hè? Jozef van Arimathea. Ja. De eigenaar van de opperzaal en de eigenaar van de ezel. En de eigenaar van de hof en de eigenaar van het graf. Mag je alsjeblieft wat bezitten? Per slot was die schat helemaal te rijk. Toch? Ja. Maar staat er natuurlijk niet bij. Jezus vond een jonge ezel en zat erop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sions. Zie, uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen, komt hij weer, en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. En de fariseeën zeiden, zie je wel, de hele wereld gaat hem na. We komen zo geen stap verder, we moeten hem binnen de kasten keren, ter dood brengen. En dat zou ook gebeuren na 5 dagen vanaf hier. Dit was de eerste dag der week, als je het netjes uitrekent. En van Palmpasen, weet je wel. En daarna op de vrijdag van die week zou de Heer inderdaad gedood worden. Zo zal het gaan. Maar waar het over gaat in deze geschiedenis. Nou, in de eerste plaats, er worden wat oud-testamentische schriftplaatsen geciteerd. Namelijk, in elk geval Psalm 118. Als ze namelijk roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de koning Israëls, is dat rechtstreeks geciteerd uit Psalm 118, vers 26. Maar als je 2, 3 versen daarvoor leest, daar lees je de uitdrukking, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Waarvan de Heer zei dat het uitbeeld hoe de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Dat was Matthäus 21 waar de Heer dat zegt. Maar daar haalt hij dezelfde psalm aan. Zie? En daar gaat het maar om. Die psalm staat rechtstreeks in verband met deze waarheid die in Psalm 118 nog uitgebreider uiteengezet wordt overigens. Dat inderdaad weliswaar de Heer zou sterven en uit de dood op zou staan, maar dat de zegeningen die daarmee gepaard zouden gaan inderdaad niet zouden terechtkomen bij Israël. Dat wil zeggen bij het Joodse volk dus. Maar bij een ander volk. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Ook in de geschiedenis. Want wat hier eigenlijk gebeurt is dat op de Olijfberg, want daar is men nog, geroepen wordt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar als het stoet voor het, houdt dat op en gaat de Heer Jeruzalem binnen. Maar terwijl hij Jeruzalem nadert, zegt hij, die stad, daar zal geen steen op steen gelaten worden. Omdat die stad ongelovig is. En deze uw dag, dat ze op deze uw dag, hè, Jeruzalem, dat gij in deze uw dag de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt enzovoort. Dat is allemaal Lucas 19, waar het uitgebreid staat. Lijkt me een duidelijke zaak. Want de gedachte is dat de situatie op de Olijfberg een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Een koninkrijk niet in, maar buiten Israël, buiten Jeruzalem dus. En de situatie van Jeruzalem daar is een uitbeelding natuurlijk ook van de tegenwoordige positie van het Joodse volk. Nog steeds ongelovig. Goddeloos, daar komt het in de praktijk op neer. Weliswaar religieus, maar ja, zoals gezegd, daar schiet je natuurlijk niks mee op. Verder vinden we in hetzelfde gedeelte natuurlijk de verwijzing naar de profetie uit Zacharië hoofdstuk 9, de bekende. Zeg tot de dochter van Sion, zie uw koning komt, arm, en hij is heiland, dus toch geen koning. Het is wel uw koning komt, maar hij zou arm zijn en heiland zijn. Dat wil zeggen, hij zou koning moeten zijn, maar in de praktijk wordt hooguit nog verwezen naar zijn priesterschap, maar niet meer naar zijn koningschap. Uw koning komt, maar arm, rijdend op een ezelin, of nee, niet op een ezelin, een jong ezelin. Het was een mannelijke ezel namelijk. Maar hoe dan ook zij, de profetie uit Jesaja 9, die wordt toegepast hier, voor de gelegenheid, op de eerste komst van Christus uiteraard. Maar die uiteindelijk zijn vervulling zal hebben in de wederkomst van Christus. Wanneer, wanneer het vervolg op deze geschiedenis als het ware zal plaatsvinden, als de Heer zijn voeten opnieuw zal zetten op de Olijfberg. En dan is hij echter niet met de ezel, zeg ik altijd. Met de zijnen, wij namelijk. Het verhaal is makkelijk genoeg, de ezel is gewoon een beeld van de gemeente. De ezel is heel de Bijbel door altijd een beeld van een gelovig overblijfsel. En deze ezel zeker, want deze ezel heeft nog nooit in last gedragen, staat er. Nou, hier staat het niet bij, geloof ik. Maar ik meen in Zacharia 9 wel en anders elders wel. Het jong, mannelijk jong, van een jukdragende ezelin. De moeder had wel juk gedragen, maar het veulen nog nooit.